En ik ervaar dat God voor sommigen een persoonlijk woord heeft. En ik wil daarin uitstappen. En ik weet nog niet wie. Ja, eentje, weet ik sowieso, dat is Joop. Fijn dat je er bent. Hij vergeet jou niet. Hij staat je krachtig bij met zijn geest. Hij draagt je op zijn vleugels. En dat geldt ook voor je zoons en voor je vrouw. Wees verzekerd, ook jij, Mark, God is met jou. En er zijn dochters in ons midden die twijfelen of God van hen houdt. En ik ga je niet persoonlijk aanspreken. Dat gaan we niet doen in het midden van deze gemeente. Maar dochter, als jij je aangesproken voelt, dat je denkt, zal de Heer van mij houden, wees verzekerd. Ik hou zoveel van jou. Ik hou zoveel van jou. En ik heb niks liever dat je bij mij komt. Dat je je hart voor mij uitstort. En ik wil zoveel met je delen. En je nieuwe kracht geven in je leven. Een nieuwe richting. Nieuw leven door mijn geest. En pak het aan in de naam van Jezus. En straks als het avondmaal is, denk aan deze woorden. Hij zal je bekrachtigen. We gaan vanmorgen iets delen, iets horen over principes van God. En een van de principes is dat vakantie voorbij gaat en het werk weer gaat beginnen. En dat je ook weer naar school moet. Nou, en je wil soms die vakantie vasthouden tot het laatste moment. Toen wij thuis kwamen, hebben we gelijk de tent weer opgezet in de tuin. En we ervaren dat we weer op vakantie waren. Maar ja, dat was natuurlijk niet zo. We hadden wel een incident tijdens de vakantie. Nou, eigenlijk op de terugreis. We kwamen uit het zuiden van Frankrijk en ik heb een karretje erachter. En ik reed 130, dat mag in Frankrijk met een kar. En ineens voelde ik allerlei trillingen. En auto's gingen ineens langzaam rijden en lichten. En ik zag rubber door de lucht heen vliegen. En ik, oh, nee toch. Een klapband. Dus gauw naar de vluchtstrook. Ja, en de band was helemaal aan gort. Prijs de Heer, de kar ging niet om of niks. Hij bleef stabiel, maar de band was helemaal aan gort. En we keken voor ons en er was precies een rustplek. Dan moet u weten, als wij op vakantie gaan en we teruggaan, dan zijn we gewend. Als we vertrekken, dan bidden we met z'n vijven voor de reis. En voor de vakantie of voor de terugreis. En een van de belangrijkste gebeden vind ik altijd, en dat doen al drie de kinderen, dat het gezellig mag blijven in de auto. Ja, dat kun je aan God vragen. Ik denk dat hij er ook iets zelf mee moet doen. Maar het gebed is er altijd. Gelukkig was er ook het gebed, wilt u ons veilig thuis brengen, zonder problemen. Nou, daar hadden we een keer een probleem. Nou was het ook nog zo, dat tijdens de vakantie was ik aan het zwemmen en ik liep het water uit en ik stootte mijn teen tegen een grote waterpomptang. Ik denk, hoe komt die daar nou toch? Ik denk, nou, ik neem hem maar mee. Ja, dat was maar goed ook. Ik had op de zaak een grote band op de kar laten monteren met zulke grote moeren. Er nooit over nagedacht, als je die eraf wil halen, heb je een grote tang nodig. U kent misschien wel het verhaal van die vis met dat geld in zijn mond. Uit de Bijbel. Nou, dit lijkt er wat op. Dus ik ging eigenlijk niet eens zo erg zagrijnig de parkeerplek op. Ik denk, nou, het komt zo voor elkaar. Band eraf geschroefd met die waterpomptang. Kofferbak leeg. De krik en mijn sleutel pakken. Ja, zit er een pot waar je een lekker band mee vol kan spuiten. Geen krik en geen sleutels. Nou wil het geval, mijn vrouw komt uit een vrachtwagenbedrijf, hoe noemen ze zoiets. En die stapt op twee Belgen af, En die komen eraan en die nemen krikken, blokken, hout, sleutels mee. Er komt iemand uit Spanje met meloenen. Die heeft weer precies de juiste sleutel bij zich om een spatbord eraf te halen. Ik stond erbij te kijken. En alles werd voor me geregeld. Nou meneer, zei die Belg, het is me goed dat u niet op de vluchtstrook staat. Want het kost u €700 om u daar weg te halen. Weet u, dit lijkt allemaal zo toevallig. Maar ik ervaar het als werk van de Heer. En daar willen we het vanmorgen over hebben. Uw gebed, waar dan ook voor, die hoort de Heer. En waar nodig, staat Hij ons krachtig bij. Maar dan is het wel belangrijk dat we weten wat de principes van God zijn. En dat we die principes ook in acht nemen. En ik wil vanmorgen in eerste instantie gaan lezen. Even kijken of ik dat kan. Ja. Uit Psalm 145 is dit. Psalm 145, vers 10. En u weet, God leidt ons. Maar als we wel eens met mensen spreken die God niet kennen, dan komt er altijd een van de bekendste vragen. Wat is nu de bekendste vraag van mensen die niet in God geloven? Als God een God van liefde is, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Misschien dat we straks het antwoord weten. Ja, we weten het wel. Maar we gaan eens kijken. We gaan eerst lezen. Psalm 145. Vers 10. Al uw werken zullen u loven, Heer. Uw gunstelingen zullen u danken. Zij zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk in herinnering roepen. En van uw macht spreken. Om de mensenkinderen zijn machtige daden bekend te maken. De glorierijke heerlijkheid van zijn koninkrijk. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. Uw heerschappij omvat alle generaties. En het belangrijkste is dat wij erkennen dat God de schepper is van hemel en aarde. Belangrijk is dat we weten dat God regeert. Het is belangrijk dat we weten dat Hij koning is van alle eeuwen. En belangrijk is dat we ons onderwerpen aan zijn koninkrijk, aan zijn regering. Dat is belangrijk. Dat hebben we vanmorgen trouwens ook gedaan. Hem geloofd en geprezen omdat hij koning is. Ja, en alles wat buiten God regeert, wordt meestal of altijd een puinhoop. Als mensen gaan regeren, ontstaat er strijd. En moeite. Als God regeert, dan is er orde. En dan is er blijdschap en vreugde. Als mensen regeren, ontstaan problemen. En zo is er ook de leer van de evolutie geboren. Dat is uit mensenkennis ontstaan. Door Darwin en nog meer van dat soort mensen. Het waren wetenschappers en die ontwikkelden de evolutietheorie. Het leven is niet uit God. Grappig is dat de wetenschappers steeds meer tot ontdekking komen dat het begin is ontstaan met een enorme explosie van licht. Nou ja, als hij de eerste drie versen van de Bijbel had gelezen, dan hadden ze dat al eerder kunnen weten. God zei, er is licht in het derde vers van de Bijbel. En er was licht. God regeert. En zijn regering is gebaseerd op principes en op wetten. En als we even naar de natuur kijken, dan zie je dat in de natuur er wetten zijn. Neem nou bijvoorbeeld de seizoenen. De winter, de lente, de zomer en de herfst. Dat is een wet, die kun je niet veranderen. En een boer kan besluiten om te denken van, weet je wat, het lijkt me wel leuk om in de zomer aan het strand te gaan liggen. Dat ik niet hoef te maaien en dat hooi en dat stro op hoef te halen. Ik ga wel in de herfst zaaien, dan kan ik, als het slecht weer is, in de winter oogsten. Dat gaat niet. Je loopt tegen de natuurwet op. En dat gaat niet. We zouden kunnen besluiten, de zomer is zo fijn dit jaar. En de komende week wordt het weer mooi, 25 graden. U krijgt nu gratis weer online nieuws erbij. Morgen 20, dinsdag 22, woensdag 23 en donderdag misschien wel 26 graden. Echt waar. Maar ik voorspel u, over 4 weken, eind september, is het geen 26 graden meer. Ik ben een mens met mogelijk fouten. Maar we kunnen niet besluiten, de zomer gaan we verlengen tot en met december. Dat kan niet. U loopt tegen de natuurwet aan. Dat is een wet die in de natuur is gelegd door onze schepper. Niet door een per ongelukken knal. Ja, dat kan ook. Nou zijn wij van de zomer in de bergen geweest. En de kinderen vinden het leuk om samen met papa een bergwandeling te doen. Dus ik ben met Jelle een bergwandeling wezen doen. En dat was prachtig. En we hebben ervan genoten en we klommen omhoog en we waren moe en boven. Een prachtig uitzicht. En toen was er een pad helemaal over een soort bergpas. Ja, over de heuvels. Over de bergen. En die gingen we uitlopen. Totdat het pad er ineens niet meer was. En we gingen, ja, ik denk we zijn al zo ver, we gaan niet terug. En we zijn om de rotsen heen of over de rotsen wezen klimmen. Het was best diep. En wat gebeurt er nu als Jelle zijn handen los zou gaan laten? Maarten weet het wel, denk ik. Dan valt hij. En waardoor komt het dat je valt? Dat komt door de zwaartekracht. Je kunt op dat moment niet even besluiten. We schakelen nu op dit moment even de zwaartekracht uit. Dan komen we wat makkelijker langs de rots. Dat is een wet. Je valt naar beneden. Als morgen de regering besluit, weet je wat, het is toch wel leuk om die zwaartekracht op te heffen. Nou, al zou dat kunnen, dan zullen we nu hier gaan vliegen en met de koffie en alles eromheen. Het wordt een puinhoop. En God heeft die zwaartekracht in de natuur gelegd, zodat er orde is. En harmonie is een natuurwet. Een wet van God. Sommigen denken dat het wel kan. Ik ging ook met Lotte een berg wandelen. En ze stond op de berg. Ik ga vliegen! Ja, je kunt zeggen, ik ga nu vliegen als een adelaar, maar dat gaat niet gebeuren. En toch lukt het dat mensen kunnen vliegen. Waarom? Omdat ze ontdekt hebben de wetten van de natuur. De wetten van de zwaartekracht. De wetten van opwaartse druk, thermieken. Ik vind het altijd zo bijzonder als je dat Russische toestel, zo'n Tupolev of een Antonov of een ja, zeg ik dat goed, daar verdwijnen dan vrachtwagens in en tanks en van alles en dat spul dat gaat zo de lucht in. Ik vind het zo bijzonder en dan denk je, oh wat knap van die mensen, dat is ook knap om zoiets te maken, maar ze hebben ontdekt wat de wetten van de natuur zijn. En die gebruiken ze op de juiste manier in harmonie en dan kun je vliegen. Tot mijn verbazing zat ik zat op de camping en aan het meer en er waren zeilboten en surfers en in één keer vliegt er een boot over. Nou, je zou zeggen, dat kan helemaal niet. Nou, dat is echt waar. Een vliegende boot. Die meneer had een Delta-vlieger op zijn boot gemonteerd en een motor. En die had in de goede samenstelling, in de goede harmonie dat gebouwd en hij kon vliegen. Hoe dan ook, je bent altijd onderworpen aan de wetten van de natuur. De wetten die God heeft ingesteld. Als je daar geen rekening mee houdt, gaan die wetten tegen je keren. Wij kennen de elektriciteit en we kunnen niet meer zonder. En op de camping kunnen we nog met een campinggasdingetje werken. Maar tegenwoordig moet er ook echt elektriciteit zijn. Al is het alleen maar om je smartphones te kunnen opladen. En bij goed gebruik hebben we er heel veel aan. Ga je er verkeerd mee om, dan werkt het tegen je. Zo werkt het met de wetten in de natuur. En weet je, en dan vinden we het gek, dat de wetten in ons geestelijk leven ook zo werken. Maar wat God in de natuur heeft gebracht voor harmonie, dat heeft hij ook gebracht in ons geestelijk leven. Waarom? Voor orde en harmonie. Zodat we een goed leven hebben. Ja, en spreken over de wet is niet altijd het leukste onderwerp. Ik kom zelf uit de reformatorische kerk. En het eerste wat je dan hoorde als je in de kerk was, dat was de wet. Je mag niet dit, je mag niet dat. Je zult dit en je zult dat. En toen we in de evangelische gemeente kwamen, dat was deze, 23 jaar geleden, hoorden wij, de wet is vervuld. Je bent onder de wet uit. En dan bestaat het gevaar om heel die wet van je af te schuiven. Want weet je, daar zorgt Jezus voor. Maar nog steeds zijn de wetten en de principes van God van kracht in ons geestelijk leven. Wie volgens de principes van God leeft, komt in harmonie en bloei. En weet je wat zo opvallend is? Ik kijk om me heen en ik zie ongelovige mensen, mensen die niet in God geloven, waar het ook goed mee gaat. Ik ken mensen die niet in God geloven en die hebben een fantastisch huwelijk. En weet je waarom dat zo is? Die mensen zijn trouw aan elkaar. Ze respecteren elkaar. Ze heersen niet over elkaar. Ze hebben elkaar lief tot in de dood. Weet u, dat zijn de principes van God. En mensen zijn dat zich misschien niet bewust. Maar het zijn geestelijke principes. En dat zegt niet of hij nu wel of niet in de hemel komt. Want daarvoor is de keuze van Jezus nodig. Maar de geestelijke principes, die werken. En ik zie zoveel christenen huwelijken, waarvan je mag verwachten dat het zo werkt, en dan werkt het niet. En waarom werkt het niet? Er is te weinig trouw. Men heerst. Men is uit op eigen belang. En dan ga je in tegen de principes van God. En dan gaat het niet goed met je. Dan gaat het niet goed met je huwelijk. We zullen eens een aantal principes, wetten van God eens bekijken. Dat is een hele oude foto. En ik ben wel eens meegeweest naar Urk met mijn schoonvader, die heeft daar een boot. En dan gingen we zondags ook naar de kerk en zo prachtig, heel Urk, daar loopt Jan en allemaal op straat op weg naar een kerk. Ik denk dat ze de meeste kerken van heel het land hebben daar, want iedereen loopt overal ergens anders heen, maar ze gaan naar de kerk. En als we vanmorgen door Tiel hebben gereden, dan zie ik een paar bekenden achter me aanrijden en voor de rest is er heel weinig die naar de kerk gaan. En een van de principes van God is dat de zevende dag een rustdag is. En of dat nou de Sabbat is of de zondag, dan gaat het niet om. Het gaat erom dat God een principe heeft neergelegd dat de zevende dag een rustdag is. En die rustdag is goed voor je. Het is goed voor je lichaam en voor je geest om rust te hebben na werken. Nou, inmiddels is het zo dat wij 5 dagen werken, althans de meeste. Er zijn er misschien wel bij die 4 dagen werken. In ons gezin gaat de stemming op om 1 dag te werken en 6 dagen rust te hebben. Er zijn er meer die voor zijn. Nee, het principe is 6 dagen werken. Maar nu is het zo dat we zo ver gekomen zijn dat de zondag of de sabbatdag of de rustdag is geroofd. Of laten we roven. En het is zo belangrijk dat we die rustdag hebben. En God heeft gezegd om samen te komen, om in gemeenschap met Hem te zijn, om bekrachtigd te worden door Hem. Nou, dat is nodig. In de Sovjet-Unie hebben ze een test gedaan, hebben ze 13 dagen gewerkt en 1 rustdag. En het gevolg was dat de mensen werden uitgeput en de productie ging naar beneden. Het is een principe dat de rustdag van God is, de 7e dag. Oh ja, ik heb hier staan een feestje zonder wifi. Over die rustdag gesproken, overal waar je komt zitten mensen op wifi. En je bent druk met wat er allemaal gebeurt in de wereld, of wat een ander al naar de wc is geweest of niet. En wij hadden een vrijdag een feestje van Lotte, die ging naar een andere school. En dat was een soort afscheidsfeestje. En het feestje was een feestje zonder wifi. En dat werkte geweldig. Het was een superleuk feest. Maar wat ik ermee wil zeggen, we laten onze rust ook zo gauw roven, doordat we met voor alles bezig willen zijn, alles willen weten, in plaats dat we in rust komen met Hem. Nog een principe. Het eren van je ouders. In de Bijbel staat, eer je vader en moeder opdat je dagen verlengd worden. En als ik kijk in de gezinnen van dit moment, hoe jongeren omgaan met hun ouders, dan is het eren van ouders ver te zoeken. Het is ver te zoeken en men praat op eenzelfde niveau, of op een hoger niveau nog dan de ouders. En het is zo belangrijk, jongelui, om je ouders respect te geven. Om je ouders te eren. Want ze komen daartoe. En de Bijbel zegt, als je dat doet, dan leef je nog langer ook. Over daar gesproken, ik hoorde van een evangelist uit Japan. Die was daar jaren als evangelist actief. En het viel hem op dat er zoveel oude mensen zijn, oudere mensen. En hij zegt, het land is helemaal niet zo schoon. In Tokio staat de politieagent met een zuurstofmasker op het verkeer te regelen vanwege alle verontreiniging in de lucht. En toch, is statistisch gezien, worden de Japanners het oudst. Maar in geen land in de wereld is er zoveel respect en eer voor de ouders. Zou dat met het principe van God te maken kunnen hebben? Ja, zegt u misschien wel. Maar ik had niet zulke goede ouders. Ik had niet zo'n fijne vader. Ik had niet zo'n goede moeder. Ja, dat kan heel lastig zijn. Maar God zegt in zijn woord, als je vergeving schenkt, zal het je genezen. Ook als je problemen hebt gehad met je ouders, of misschien nog wel. En de grootste eer die je aan je ouders kunt geven, is om hen te vergeven. Ik weet, het is een heel lastig, teer onderwerp. Maar er zit zoveel principe van God in. En ik kijk nu even naar de ouderen in onze gemeente. Er werd er al eentje geëerd, 88 jaar. En ik zie Roelie. Je bent geen 88, hè? 81. En Reina en misschien nog meer. Ik zal niet verder gaan. Ik zal het niet zeggen. Maar de Bijbel zegt dat de ouderen, die zijn echt de kroon in je gemeenschap. Althans, dus een beetje een vrije vertaling. Eer de ouderen in je midden. En respect, geef ze respect. En het is een principe van God. Het zal je goed gaan. Die zat er natuurlijk ook aan te komen. Het hoofdstuk van seksualiteit. En de Bijbel staat vol met principes die gaan over seksualiteit. Over omgang van man en vrouw. En de Bijbel heeft dat mooi in kaders neergezet. En die kader is, seksualiteit is binnen je huwelijk en nergens anders. Dat is een principe van God. En er is misschien geen één ding wat de duivel zo heeft misbruikt als dit onderwerp. En het wordt steeds gekker. We worden overspoeld over de vrije seksualiteit. De vrije seks. En de principes van God worden weggemaaid en mensen worden gehersenspoeld. Ook christenen. Men wordt geprikkeld in de gevoelens, opgewekt. Verleiding heet dat. Maar God stelt het in de kaders van het huwelijk. Omdat het daar veilig is. En het lijkt wel of God helemaal niet van seksualiteit houdt. Zo wordt het ons voorgespiegeld. Maar we moeten niet vergeten, hij heeft het bedacht. Hij is de bedenker. Hij heeft het bedacht als een groot cadeau aan ons, aan man en vrouw. Als een groot heilig cadeau. En het is zo belangrijk dat we het heilig en rein houden. Ja, want als het niet zo is, en ik ken het uit eigen ervaring, dan keert het zich tegen je. Als je seksualiteit buiten je huwelijk zoekt, en of dat nou is met overspel, of met het kijken op computers of wat dan ook, het keert zich tegen je. Je raakt bedrukt, het leven gaat uit je, je raakt misschien wel verslaafd en je komt er niet meer vanaf, zo lijkt het. En het zuigt het leven uit je weg. En het klopt ook, uiteindelijk brengt het je tot de dood. En God wil ons zo oproepen om heilig en rein om te gaan met dit onderwerp. Het is zo'n belangrijk principe van God. En als je dat volgt, dan zal het je ook zoveel geven. Het zal je huwelijk zo rijk maken. En weet je waarom het God zo belangrijk vindt? Het is namelijk het beeld van gemeenschap tussen God en de mens. De innige gemeenschap van man en vrouw is het beeld van wat God wil met ons. Het is het beeld ook van trouw aan ons. En als je dat bezoedelt of ermee aan de haal gaat, keert het zich tegen je. Volgende principe. Geven. De Bijbel spreekt over geven. Geven aan je naaste. Je tiende. Nou, ik ga nu niet een pleidooi houden dat je je tiende moet geven. Het gaat om het principe van geven. En het is zo dat ik een jaar of 7 geleden het bedrijf heb overgenomen. En in het jaar 2008 heb ik vanuit mijn bedrijf nog nooit zoveel weggegeven. Het was enorm. Eigenlijk veel te gek. Maar dat jaar was het beste jaar ooit. Het kon niet op. En sinds 2008 is de crisis uitgebroken en ben ik gaan bezuinigen. En ik ben op de kleintjes gaan letten. En mijn vrouw tikte me pas op de vingers. Ze zeggen, ik kijk die jaarstukken eens door. En ik zie in 2011, 2012, giften. Nul. Stel het beleiden, nul. Resultaat 2011, 2012. Vreselijk min nul. Zou ik een principe van God over het hoofd hebben gezien? Persoonlijk denk ik, ja, dat denk ik. Nou moet u het niet zo opvatten van, nou dan ga ik me gauw geven, dan word ik rijker. Dat is niet het principe van God. Maar het staat wel, als u geeft, zal u gegeven worden. Dat is een principe van God. Ik pak er nog eentje bij. Gij zult niet begeren het huis en de auto en het zwembad van je naaste. En de sieraden van je naaste. En nou, noem maar op. En ik ben daar een beetje gevoelig voor. En ik vind auto's best leuk. En dan rijd ik over de snelweg en dan denk ik, oh, mijn auto is al 5 jaar oud. Ik ben toch directeur van een bedrijf. Eigenlijk zou ik toch wel weer een nieuwe moeten en een iets grotere als nu. En dan rijdt er een jonge gast voorbij. En zo'n mooie Range Rover, zo'n witte. Oh man, hoe kan dat nou toch, joh? Hoe kan hij die rijden? Zo'n auto past bij mij, niet bij hem. Vind ik dan. En een begeerte gaat uit naar een andere auto. Herkent u daar iets van? Ja, misschien niet met auto's, maar misschien met andere dingen dan wel licht. Wist u dat de crisis waar we nu in zitten het gevolg is van begeerte? Het is begonnen in Amerika met dat mensen daar alleen maar op krediet leefden. Ze gingen dingen kopen buiten hun vermogen om. En misschien doen wij dat ook wel. Of hebben we dat gedaan? En er zijn op topniveaus bonussen uitgekeerd. Die zijn duizelingwekkend. En er is, het principe van God is aan alle kanten overtreden. Het gevolg is nu een crisis. Het is een principe van God. En het is belangrijk dat we de principes van God kennen. Zoals we die van de natuur weten, is het nodig dat we ze ook weten voor ons geestelijk leven. Leef je niet naar Gods principes, dan keert het zich tegen je. En dat noemen we dan zonde. En ik weet, dat is ook geen leuk onderwerp. Er was een voorganger. Die was te laat. En die reed veel te hard. En die werd aangehouden door de politie. Er was een agenten. En hij kende haar. En hij dacht, hey, dat biedt mogelijkheden. Dus die mevrouw van de politie zei, ja, u reed te hard. Ja, maar ik ben te laat met de samenkomst. En u bent toch ook christen? Ja, zei ze. Dan kent u toch wel het principe van vergeving? Ja, zei ze, die ken ik. Maar ik ken ook het principe van zonde en daar volgt een straf op. U krijgt een boete. Maar dit voorbeeld is een inleiding van als we de principes van God niet houden en tegen zijn principes ingaan en zijn wet niet volgen, dan verval je in zonde en dan krijg je gevolgen van. Dat noemen we dan straf. En we houden niet van een God die straft. Maar zonde, het woord betekent, je mist je doel. Stel je nou eens voor dat op Prinsjesdag de koning nu in dit geval gaat voorlezen. De regering heeft besloten. We hebben wel wetten in ons land, maar we gaan geen straffen meer uitdelen. die zijn vanaf heden afgeschaft. Wat denk je wat er na Prinsjesdag met Nederland gebeurt? Totale anarchie. Wanorde. Wat denkt u als er in het koninkrijk van God geen principes zijn? Wat er dan gebeurt in zijn koninkrijk? Het is nodig om veiligheid te bieden. Om een harmonie te creëren in je geestelijk leven. Ja, maar ik kan al die wetten niet houden. Nou, dat klopt. Dat klopt ook. En daarom is er één die die straf waar we het nu dan over hebben, van u allemaal en van mij en van heel de wereld, die heeft hij op zich genomen. En dan kunnen we heel makkelijk zeggen, oh, hij heeft de straf op zich genomen. Maar als je het plaatje toch eens goed bekijkt, dan houdt het toch wel heel veel in. Dan mogen we zo dankbaar zijn dat van al die principes waar het bij ons misgegaan is, dat hij dat heeft opgelost voor ons. En dan is het zo belangrijk dat we dicht bij hem leven en zeggen, Heer Jezus, u bent mijn Heer. Ik stel mij onder uw gezag. U bent de schepper van de hemel en aard. Ik wil in uw koninkrijk zijn. Ik eer u, ik bemin u, ik hou van u en ik wil u volgen. En ik wil me houden aan uw principes. En ik weet, als ik dat doe, zult u mij daar kracht voor geven. Dan geeft u kracht, zodat ik al die principes die u in mij gaat leggen, dat ik die kan volgen. En dan gaat het goed. Dan ben ik in harmonie, in overeenstemming met het beeld van Jezus Christus. Het is zo belangrijk dat we in onder zijn heerschappij zijn. En dit is een vers uit Romeinen. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde. En de zonde werd veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En dat is een hele grote zin en er volgen nog veel meer zinnen, maar het komt erop neer. Als je Jezus erkent in je leven, dan zal de Heilige Geest je gaan leiden. En dan gaat het goed met je. En misschien zit u vanmorgen hier, heeft u een aantal principes voorbij horen of zien komen waarvan u denkt, oeps, daar is toch niet iets goed gegaan of daar gaat het nog niet goed. Dan wil ik u zo van harte uitnodigen vanmorgen om te komen naar het avondmaal. We zijn vanmorgen begonnen, net na de aanbidding, dat de herder, de goede herder u uitnodigt. Kom dan naar voren toe en geef jezelf aan hem. Hij houdt van u.